Wat telt nou echt? Als ik de mooie dingen en de minder mooie dingen, als ik alle prestaties neerzet, alle successen, alle dingen die ik als zegen heb gezien en heb ervaren, maar ook alle tegenvallers, alle strubbelingen, alle lastige dingen bekijk. Hoe moet ik dat wegen? Wat telt nou echt? En daar wil ik vanmorgen met jullie een aantal woorden over lezen uit Lucas. Maar ik wil daar vooraf zeggen, het is best wel belangrijk om even je die vraag aan jezelf te stellen. Want je kan natuurlijk naar het journaal kijken straks. Wat is er 2017 allemaal voorbij gekomen? En dan termen als Noord-Korea of aardbevingen of Trump en nepnieuws komen voorbij. Of mooie dingen, dat ISIS verslagen is bijvoorbeeld. Met alles wat daar ook weer aan samenhangt van ellende wat daardoor zichtbaar wordt. Alles wat je beschrijft en of je nou ervoor kiest om te kijken naar alle ernstige en negatieve dingen. Of dat je kiest om juist naar de positieve dingen te benadrukken. Op een of andere manier krijg je daarmee alles niet bij elkaar. Als je negatief naar het nieuws kijkt en ziet van oh, we kijken wat, hoe erg het is in de wereld en wat voor mensen allemaal doen en hoe machtsmisbruik er is. Ja, dan denk je, oh, we zitten in een hopeloze situatie. Wat is de wereld er slecht aan toe? En wat hou je dan nog over aan hoop en aan vrede en vreugde voor het nieuwe jaar? En door al te negatief te zijn, dan kan je elkaar ook de put in praten en angstig worden voor de toekomst. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Dat als volgelingen van Jezus angstig in deze wereld staan. Zoals Christian ook al terecht zei bij het lied en in de aanbidding. Maar als je positief probeert naar de wereld te kijken, zijn er alle mooie dingen die dan nog gebeurd zijn. En je kijkt naar kinderen die een lied zingen en hoe de dingen bloeien. En de seizoenen zijn weer doorgegaan. En we hebben het afgelopen maanden de mooie dingen ook in de gemeente meegemaakt. En dan heb je toch weer het gevoel, maar ja, dan fiets je niet ergens aan voorbij. Doe je niet iemand onrecht. Als je het zegt, de economie bloeit. En dat op dit moment worden we platgeslagen, overspoeld met cijfers over hoe geweldig het in de economie gaat. Maar de economie heeft wel zijn kostprijs. Voor de natuur, voor de mensen die toch nog niet mee kunnen komen. Voor de kinderen in Afrika die de grondstoffen uit gevaarlijke mijnen moeten opdelven. Zodat wij een nieuwe smartphone kunnen kopen. Ook positieve dingen hebben een schaduwzijde. Het is dus een hele kunst eigenlijk. Om goed naar je leven te kijken. Goed naar een jaar te kijken. Goed naar de dingen te kijken. Zeggen van wat telt nou echt? En wat heeft nou echt blijvende waarde? Ik moest ineens denken aan het lied van Marco Bussato. Vandaag is rood. Ik heb de tekst eens even opgezocht. Ik krijg teksten van liederen. En vooral van popliederen krijg ik heel slecht mee. Dat heb ik altijd al gehad. Heeft niks met mijn leeftijd te maken. Gewoon dat jullie dat weten. Dus ik moet het opzoeken. Oh, is dat wat ze zingen? ik werd eigenlijk wel geraakt door de tekst. Want het was heel bijzonder dat hij aan het begin zegt. Rood is eigenlijk gekaapt. De kleur rood is gekaapt door haat. En het is een vertaling geworden voor oorlogen en bloedvergieten. En hij zegt, dat wil ik niet meer. Ik wil dat vandaag opnieuw rood staat voor wat rood hoort te staan voor liefde. En ik noem rood de kleur van je lippen. En ik noem rood het gevoel in mijn hart die ik voor jou heb en jij voor mij. Hij benoemt datgene waar rood voor staat. En in zo'n lied dan kantelt hij gewoon het hele beeld van rood. Wat begon met haat en oorlog en bloedvergieten. Eindigt in liefde. Een hartstocht. Tussen mensen. En dingen die ertoe doen in het leven. Nou, dat is eigenlijk wat ik vanmorgen bedoel met. Hoe kijk je naar de dingen? En wat telt? En wat voor woorden gebruik je daarbij? Want met onze woorden creëren we als het ware de werkelijkheid. We kleuren de werkelijkheid in. Met onze woorden. We zeggen niet voor niks dat de dingen die je proclameert, die je met je mond beleidt, die zijn echt. Ik maak wel eens, ik hoor mensen wel eens een bepaalde vraag stellen en dan denk ik, oh, zo had ik er niet over nagedacht, maar nu dat je die vraag stelt, heb je dus wel iets in werking gezet. Dus de woorden van onze mond, de dingen waarover nadenken, dat kan je nog wegstoppen, maar wat uit je mond komt, dat gaat een eigen leven leiden. Denk maar aan mailtjes en appjes die vandaag in de dag zomaar verstuurd worden. Mensen denken dat, ach, ik kan wel even een appje sturen, ik voel het maar. En dan wordt er even heel gauw wat van gezegd. En gevoelens worden geschonden en tegelijk je kan het niet meer terugdraaien met 1000 sorry's niet. Onze woorden wegen zwaar, ook als we gaan spreken over de dingen die er echt toe doen. Als we proberen de dingen van 2017 te wegen en te zeggen van nou, dat was mooi of dat vond ik lastig. Wat telt echt? Wat blijft nou staan? Want met de dingen die wij geloven en die we uitspreken, daarmee beïnvloeden we niet alleen onszelf, maar beïnvloeden we ook onze omgeving en de wereld om ons heen. Sterker nog, de dingen die we zeggen en onze woorden hebben zelfs geestelijke werking in de hemelse gewesten. Zo vertellen we dat vaak. Dan wil ik vanmorgen met jullie lezen een stuk uit Lucas 10. Lucas 10 vanaf vers 1. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 en 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen deze 72, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee. En groet onderweg niemand. En als jullie een huis binnen gaan, zeg dan eerst vrede voor het huis. En als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. En zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis. Eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. En dan vers 16. En wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. Nou, en dan staat er gelijk de volgende vers. En de 72 keerden vol vreugde terug. En ze zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En toen zei Jezus tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Nou, als je je Bijbel open hebt, dan wil ik je vragen om niet verder te lezen, want dat is een stukje wat ik zo meteen wil, de verse waar het eigenlijk vanmorgen om gaat. Maar ik wil eerst even hier wat dingen over zeggen. Jezus stuurt dus 70 of 72 volgelingen uit, voor hem uit, naar de plaatsen waar hij naartoe zou gaan. En dit is heel bijzonder, want dit is best wel eigenlijk vrij vroeg in het evangelie. Dit is niet na de opstanding. Het is ook niet nadat hij in Jeruzalem is gegaan en zegt van nou beginnen vast maar. Maar terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem, stuurt hij deze 70, of hier staat dan 72 voor zich uit. En dan komt er dat het niet helemaal zeker is wat het nou 70 of 72. En grappig is dat 70, het getal 70 staat voor alle naties van de aarde.
Dus dan zou je kunnen zeggen, Jezus stuurde zijn discipelen, zijn volgelingen uit naar alle volken op de aarde. Naar alle steden en plekken waar hij langs zou komen. Een prachtig gedachte. Dus eigenlijk, terwijl hij nog onderweg is naar Jeruzalem en naar het kruis en naar zijn sterven en opstanding en hemelvaart, onderweg al voorspelt hij dat alle volkeren zijn naam zullen horen. En hij heerst zal zijn over heel deze aarde. Die 72, dat verwijst weer naar de Sanhedrin. Dat zijn de leiders van het volk. Dat wil Jezus zeggen van, jullie gaan nu op weg en je bent als het ware nieuwe leidinggevende in het koninkrijk. Er zijn wel de wijzen en de mensen die gaan over het volk Israël en die bepalen wat recht is en wat krom is en wat echt telt en wat niet echt telt. Maar Jezus stuurt zijn 70 volgelingen voor hem uit om te vertellen dat er vrede is en dat het koninkrijk dichtbij is. Ik vind het al heel bijzonder dat Jezus dus 70 mensen stuurt, terwijl hij net daarvoor 12 apostelen heeft uitgekozen. Hij stuurt niet de 12, in Marcus of zo stuurt hij dan wel 12, maar in Lucas stuurt hij 70 mensen. Gewone mensen. En hij zegt, genees de zieken en verkondig vrede en bid voor arbeiders en verbreek de macht van de vijand en er is niets wat jullie zal schaden. En als je dit leest, ik word daar heel erg enthousiast van. Dit is toch wel heel gaaf. Dit is wel heel spannend. Dat ze, terwijl er nog zoveel moet gebeuren, terwijl de dood definitief nog moet overwonnen, dat ze nu al een stuk overwinning met zich meedragen. Als je dan praat over bemoediging met de woorden van Petrus, dat je nu al, deze 70 voordat Jezus gestorven is en zijn opstanding, dat ze nu al de overwinning op hun leven met zich meedragen. En dat mogen uitdragen en verkondigen met hun woorden. En vertellen dat er vrede is. Vrede uitspreken over elke plek waar ze komen en mensen die ze ontmoeten. Vrede voor dit huis. Genees de zieken en zeg het koninkrijk van God is dichtbij. Als je dan op die manier wilt terugkijken naar het oude jaar, die vind ik wel heel sterk eigenlijk. Om gewoon het jaar niet alleen te kunnen wegen, maar ook als het ware het jaar, zelfs als je erover terugkijkt, aan God te kunnen geven. En zeg van, ik spreek er gewoon vrede uit. En alles wat verkeerd was, dat verbreek ik in Jezus' naam. En we spreken herstel uit over datgene wat kapot is gegaan. En dingen die gewond zijn en mensen die gebukt gaan. Daar spreken we herstel en genezing over uit. En we weten, dat vertellen we hier vaak genoeg, dat onze woorden kracht hebben. En dus die geestelijke werkelijkheid ook oproepen en uitwerken bij de ander en om ons heen. En ook in ons eigen leven. Het lastige wat ik vind aan zo'n verhaal als dit, en vooral die sterke woorden die Jezus dan vertelt, en dat ze zieken mogen genezen, dat het koninkrijk nabij is, en dat ze op schorpen en slangenjoenen zullen treden. Het lastige daarvan is dat je dat niet altijd zo ziet. Er zijn periodes in het leven, zo vertelt de Bijbel ook, dat je door een woestijn kunt gaan. En door een woestijn betekent gewoon zandhappen. Niet meer en niet minder. Een paar weken geleden was er een verhaal in Visie van een jong stel. Die hadden het goed, allebei een goede baan. Ze hadden het goed samen en woonden leuk en dachten ergens in Leiden. En ze besloten dit, ze dachten van dit kan het niet allemaal zijn. En ze verkochten het, ze deden het allemaal weg en ze gingen naar Haiti. Wie heeft dat verhaal gelezen? Ze gingen naar Haiti toe om daar onder de armen, onder de kinderen werk te gaan doen. Heel gevaarlijk. Vanaf dag 1 kregen ze te maken met ziekte. Zij kregen een enorme hernia. En heeft maanden is ze gewoon hele heftige pijn gehad. Zijn vader werd ziek en kwam te overlijden. En ze moesten weer terug. En dat terugreis, dat ging. Echt, ze gingen voor een jaar en het was 1 jaar vol ellende. Er zat geen sprankeltje hoop bij. Ze komen terug in Nederland, ze zijn hier maar even en ze denken, maar dan moeten we maar weer verder. En dan gaan ze naar Griekenland om te helpen bij de vluchtelingen op Lesbos en zo. En daar wordt hij ziek, tot echt op sterven na dood. in het ziekenhuis komen ze terecht. Uiteindelijk na veel vijf en zes in Athene komen ze bij goede artsen terecht. En nou, ze vertellen het verhaal als ze weer terug zijn. Dus een paar jaar is er voorbij gegaan. En nee, zij kunnen dus niet helemaal navertellen wat Jezus hier allemaal vertelt en wat er in staat in Lucas 10. Over de overwinning en over het geweldige. Dat is eigenlijk wat ik dus ook bedoelde in het begin. Hoe belangrijk en hoe goed het ook is om positief te zijn en om te spreken van de overwinning en bemoediging. Niet altijd werkt alles op die manier. Je hebt niet altijd de wind in de rug. En het is niet zo dat je de naam van Jezus uitspreekt en dat daarmee gelijk alles verandert. De Bijbel heeft genoeg teksten in het Oude en het Nieuwe Testament waarin staat dat je als gelovigen, als volgelingen van Jezus met een strijd te maken hebt in deze wereld. Dus hoe hou je nou die waarheid van Lucas 10 in stand, terwijl je aan de andere kant ook ziet dat er zoveel anders is? Het mooie en het minder mooie. Het positieve en het negatieve. De lastige kanten van het leven. De worstelingen, de strijd en de overwinning. En de hoop. En de kracht. En de vrede. Als je nou kijkt naar het volgende vers, vers 20. Ik denk dat daar de sleutel ligt. Ze komen terug, die 70, die 72, en ze hebben zich, ze verheugen zich. Ze zeggen van, zelfs de demonen waren aan ons onderworpen. Alles en iedereen moest buigen voor ons. Ja, dat klopt ook. Jezus had ze heel doelbewust gezonden naar de plekken waar hij zou komen op weg naar Jeruzalem. Dus het was ook heel logisch dat er geen enkele weerstand zou zijn, want Jezus ging die weg. Hij had de Satan al het zwijgen opgelegd in de woestijn bij de verzoeking. En hij ging op weg naar het kruis. En niets en niemand mocht hem daarin hinderen. En de volgelingen van hem, die 72, die waren voorboden van die overwinning. Maar hij zegt dan, en daar verheugde ze zich op. En dan zegt hij in vers 20. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Verheug je er niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Verheug je omdat je naam in de hemel opgetekend is. Deze tekst die ontdekte ik, weet ik veel, jaren geleden al. Ik heb er wel eens vaker op een oudejaarsdienst over gepreekt en hij komt me zo bemoedigend over. Dat Jezus zegt van, weet je, je kunt zulke mooie dingen in het leven meemaken. En daar mag je best van genieten. Die 72 komen terug en ze zijn gewoon zo enthousiast. Ze zijn zo vol van wat ze hebben meegemaakt. Zulke fantastische dingen. Echt overwinningen in de machtige naam van Jezus. Geweldig. En dan zegt Jezus erbij, maar dat is super. Dat is echt geweldig. Maar hou even je perspectief goed. Verheug je niet erover dat al die geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verheug je dat je naam is opgetekend in de hemel. Weet waar het om gaat. Weet wat telt, wat belangrijk is, wat blijvend is. En ik vind het zo'n bevrijdende tekst. Omdat je daardoor bevrijd wordt van het... Zal ik het zeggen, dat je geluk en je blijdschap en hoe je naar het leven kijkt, dat je bevrijd wordt dat het afhankelijk is van de dingen die om je heen gebeuren of de dingen die lukken of mislukken. Je wordt ervan bevrijd dat als de dingen goed gaan, dat je dan op een soort roze wolk gaat wandelen en iemand die niet op die roze wolk vertoeft, ja, die doet het dan niet goed, jammer voor hem of haar. Die moet maar sterker geloven en die moet maar doen zoals ik. En dan zie je dus zelf niet dat je in een seizoen leeft dat God je gewoon even enorm zegent. Maar het heeft helemaal niks met die zegen te maken. Het heeft te maken met je identiteit, wie je bent in Christus. En dat betekent dat als de dingen tegenzitten, dat als je terugkijkt op het jaar, je zegt, nou, dit was nou niet zo'n leuk jaar, of er zijn dingen gebeurd, daar heb ik geen antwoord op, dat je dan niet in zak en as hoeft te gaan zitten. Maar ook voor jou geldt. Maar je naam is opgetekend in hemel. Het is in Jezus Christus, als je weet waar je identiteit ligt, dan weet je ook wie je bent. En waar je kracht is. Jan Pol, de voorganger uit Haarlem, die heeft een 3 boekjes geschreven. Een serie, en de eerste is intimiteit. Dat is de intimiteit met God leren kennen, de relatie met hem. En de tweede is identiteit. Intimiteit, identiteit, wie ben ik? Gewoon persoonlijk, hoe zit je in elkaar, waar kom je vandaan, wat voor taal spreek je, wat voor familie kom je vandaan. Ben je een extrovert, introvert, allemaal leuke dingen, belangrijke dingen. Wie ben je in Christus? En het derde boekje wat hij schreef is autoriteit. Als je relatie met God goed is en je weet wie je bent in Christus, dan weet je ook waar je staat. En dan kan je blijven staan, of je nou wind mee of wind tegen hebt. Of het nou allemaal op je afkomt, of dat je weg open ligt voor je. En dat is wat ons dan ook verbindt. Anders is het van, ja, dan heb je daar een club mensen, die gaan gewoon vieren. Wat een leuk jaar ze hebben gehad, we nemen er nog één. En daar gaan er een paar mensen, laten we vooral voor elkaar bidden, want het is een moeilijke jaar. En we hopen dat 2018 beter wordt. Maar als je uitgaat van wat Jezus zegt in Lucas 10 vers 20... dat je je verheugt, dat je naam is opgetekend in de hemel, dan verbindt dat. Met degene die in de overwinning staan en degene die in de strijd staan. Het is datgene wat ons één maakt in Christus. In Christus. Het is een bron van waaruit je leeft. Een bron van vrede. Het is heel gaaf dat als Jezus ze op weg stuurt, dan zegt hij van ga nou niet vreugde verkondigen, maar hij zegt ga vrede verkondigen. Als je studie doet naar het woord vrede, dan ontdek je ook dat in vrede ligt ook de kracht van het koninkrijk. Als je in alle omstandigheden waar je komt, vrede met je mee kan dragen, vrede in je hart bewaart, gewoon weet het is goed. Waar ik sta, dit is een lastige situatie, maar ik weet dat God bij mij is. Ik weet dat hij mij in mijn naam in zijn handpalm heeft gegraveerd. Dat zelfs dat woord wat hier staat in Lucas 10 vers 20 over dat je naam is geschreven in de hemel, daar staat een echt ingegraveerd in de hemel. Onuitwisbaar. Er is een moment in het boek Exodus dat Na de gouden kalf episode, et cetera. En God is met Mozes in gesprek. En God is best wel een beetje pissed off, zeg maar, over Israël. En hij wil daar wat aan doen. En dan zegt Mozes tegen hem van, weet je wat? Heer, God, delg mij maar uit uw boek van het leven. Maar neem je volk wel mee, dus je moet er wel bij blijven. Je moet wel trouw blijven aan uw belofte aan Abraham, Isaac en Jacob voor het volk, voor Israël. En dat als u dan daar iets tegenover moet hebben, om die zonde van Israël weg te doen, haal mijn naam dan maar weg uit dat boek. En daarmee zijn natuurlijk enorme voorlopen van Jezus, door wiens bloed ons naam voor eeuwig gegraveerd is in Gods boek van leven. Maar dan zegt God tegen Mozes, nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ik ga niet zomaar een naam uit een boek weghalen. Dat doe ik niet. Als je zondigt, als je zegt van oké, ik stap daar zelf uit, door de levenskeuze, dat is één ding. Maar ik ga dat niet doen. Als je één keer bent opgeschreven in Gods boek, dan sta je er voor eeuwig in wat hem betreft. En dat is dan ook de kracht van waaruit je kunt leven elke dag opnieuw. En als het een mooie dag is die je tegemoet gaat, halleluja, prijs de Heer. En als het een lastige dag is die je tegemoet gaat, zeg Heer, vanuit de identiteit die ik in u heb, door Jezus, wil ik ook deze dag tegemoet gaan. Ik weet van de overwinning. En ik verbreek elke macht die er tegenin gaat. Maar ik verwacht alles van u. En wilt u mij dan de kracht geven voor deze dag? Ik wil nog één vers met jullie lezen. Dat sluit je erop aan. En dat is eigenlijk het volgende vers, vers 21. Nadat Jezus gezegd heeft, verheug je dat je naam is opgetekend in de hemel. En dus de 72 zijn gegaan, ze zijn teruggekomen en hebben geëvalueerd en een debriefing gehad. En Jezus heeft gezegd wat nou eigenlijk belangrijk is. En dan ineens, dan bidt Jezus zelf tot zijn vader. En hij zegt, op dat moment, vers 21, begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. En hij zei, ik loof u vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan de eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, vader, zo hebt u het gewild. Allereerst dat juichen. Dat is ongeveer hetzelfde juichen wat Jaap Dieleman hier deed 2 weken geleden. Jezus was in de geest helemaal, hij ging uit zijn dak. Zo gaaf vond hij wat hier gebeurde. En wat er met deze mensen gebeurde. Niet zozeer wat zij tot stand brachten, dat is tot daaraan toe. Maar hoe hun eigen identiteit, hun eigen geloof versterkt wordt. En hij zegt, vader, wat is het zo bijzonder dat u dit verborgen hebt voor mensen, de hoge pieten in deze wereld. De Sanhedrins, de wetgeleerden en de wijze, mensen van alle wijsheid en wetenschappers en noem maar op. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Dat gaat je geen stap dichterbij de vrede en de vreugde van het Koninkrijk van God brengen. Maar gewoon de openbaring van wie je bent in Christus Jezus. Heer, dit hebt u openbaard aan de eenvoudige en gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. Dit heeft helemaal niks met opleiding te maken. Heeft niks met je situatie te maken. Of het goed gaat of minder goed gaat, zoals Petrus zei. Omstandigheden bepalen niet wie we zijn. Omstandigheden bepalen niet of we wel of niet er goed voor staan voor God. In het leven, voor onszelf, voor de mensen om ons heen. Maar wie we zijn in Christus en dat je naam is opgetekend in de hemel. En dat brengt bij Jezus grote vreugde. Hij juicht erover. En elke keer dat iemand dat ontdekt, dat is de boodschap van het evangelie van Lucas in elk geval. Elke keer dat iemand ontdekt, mijn bron is in hem, dan breekt er een feest uit in de hemel. Lucas 15, een paar hoofdstukken verder, dan vertelt Jezus die 3 gelijkenissen van de verloren schaap, verloren penning en de verloren zoon. Maar eigenlijk zijn de 3 gelijkenissen van de vreugde en de feest die er is als iets wordt teruggevonden. En als iets aan zijn bestemming komt. En in onze serie over op zoek naar bestemming wil ik vanmorgen gewoon zo graag met jullie meegeven vanmorgen. Dat onze bestemming heeft alles te maken met wie we zijn en waar we vandaan komen. En dat we dat beseffen. Amen.